Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst, hier in de kerk en thuis via de digitale verbinding. Speciaal welkom als u als gast aanwezig bent of ook meekijkt. Vanmorgen zal proponent van de voet uit Veenendaal voorgaan en nemen we afscheid van de oudste kinderen van de zondagsschool en de kindernevendienst. Zoals u inmiddels weet, mag u hier in de kerk alle psalmen en liederen weer meezingen. We blijven in verbondenheid met u thuis u uitnodigen om met ons de psalmen en liederen mee te blijven zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een groet vanuit de gemeente naar mevrouw Van der Hatert van de wethouder Staalplein. En ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit psalm 57 vers 5. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. De kerkenraad wenst u en jou thuis, maar ook hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij zingen nu van dezelfde psalm, psalm 57, het zesde vers. Psalm 57, vers 6.
Thank you.
Wij gaan naar de 10 geboden luisteren en de samenvatting daarvan. En dan zingen wij Psalm 112, vers 1 en 2. Psalm 112, vers 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Een van de schriftgeleerden kwam bij Jezus en die vroeg aan hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Beste jongens en meisjes van de zondagsschool en van de kindernevendienst. Fijn dat we hier samen in de kerk mogen, maar ook kunnen zijn. Fijn dat ook de ouders, grootouders en broertjes en zusjes mee mochten komen. Want we hebben jullie best wel gemist het afgelopen seizoen. Maar dat betekent natuurlijk niet uit het oog, uit het hart. Ik ben eigenlijk best ook wel een beetje blij dat we met leuke filmpjes of met wat werkjes thuis toch wat contact met jullie mochten hebben en mochten onderhouden. In deze dienst is Helge Hof en Robert van Stemvoort, die zijn er niet. Maar we zijn juist heel blij dat wij mogen verwelkomen volgend seizoen op de kindernevendienst. Eileen Breunissen, Nienke van Dolland, Sarah van Hal, Lieke de Ridder, Esme Vlastuin, Sarah Vroegendewij en Julian van Zetten. En ook zijn we heel blij dat we volgend seizoen, of misschien al vanaf de volgende keer, mogen ontmoeten in de kerk Julia de Wilde, Thijs Hermsen, Sam van Dolland, Ilse van Hal en Tim Mol. Een cadeautje krijgen, dat is fijn. En een cadeautje geven, dat is voor mij een bijzondere eer in deze dienst namens de gemeente. Want het lijkt zo gewoon, een dagboekje of een Bijbel. Misschien rekenden jullie er al wel een beetje op. Maar weet je hoe bijzonder het is? De Bijbel, dat is het woord van God. Het woord van God voor ons. En een liedje zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op ons pad. Een heel bekend liedje. Eigenlijk ook wel hele begrijpelijke woorden. Maar nou ga ik toch proberen om het eens een klein beetje moeilijker te maken voor jullie. Want in het evangelie van Johannes, Johannes 1, daar worden een aantal dingen gezegd over het woord. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. Maar de duisternis heeft het niet begrepen. Maar Jezus was het waarachtige licht dat in de wereld komt en dat ieder mens verlicht. Wat ik hier nu zo bijzonder aan vind, is dat God zondige mensen zoals Mozes, Jesaja, Paulus, Petrus, noem maar op, heeft willen gebruiken om zijn woorden tot ons te spreken, om ze op te laten schrijven in de Bijbel. Maar wat ik misschien nog wel kostbaarder vind, is dat hij zijn zoon, Jezus, die in Johannes dus het woord wordt genoemd, dat hebben we gehoord, naar deze wereld heeft laten komen om vervolgens door ons gekruisigd te worden, waardoor hij vergeving van onze zonden mogelijk heeft gemaakt. Ik hoop dat jullie in de Bijbel veel zullen ontdekken wat Gods woord, Jezus Christus dus, voor jullie wil betekenen. Dan zul je zien dat bij God de dingen soms anders gaan als dat wij logisch vinden. Luister maar naar het volgende korte verhaaltje, waarboven staat, de verliezer wordt een winnaar. Verliezen is vaak moeilijk, ik vind dat wel tenminste. Het is juist een fijn gevoel om te winnen. De kinderen die verliezen vinden het vaak heel vervelend, want winnen is gewoon leuker. En Jezus die praat ook over winnen en verliezen met zijn discipelen. Ze zijn op weg naar Jeruzalem en iedereen voelt het aan. Het wordt een spannende tijd daar. En Jezus die draait het juist om. Als je je leven wilt houden, wilt behouden, dan zul je het verliezen. Maar als je je leven wilt verliezen omwille van de Heer Jezus, dan zul je het behouden. Hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, bij Jezus horen is echt niet altijd makkelijk. Soms vinden de mensen om je heen je een beetje raar. Je hoort eerder bij de losers dan bij de winnaars. Maar bij Jezus is het juist anders. Als je een loser bent vanwege hem, dan ben je aan het winnen. Laat je maar uitlachen om Jezus, je bent aan het winnen. Dan ga ik jullie de cadeautjes overhandigen. Thijs Hermsen, mag je naar voren komen? Sam van Holland. Tim Mol. Ilse van Hal. Ja, en Julia. Lieke de Ridder. Saartje, volgende wij. Sarah van Hal. Nienke van Holland. Esmee Vlastuin. Helene Breunissen. En Julian van Zitten. Nou, nu we de kinderen hiervoor hebben staan, zou ik de gemeente willen vragen om zo mogelijk staande de kinderen het lied U hoort is een lam voor mijn voet en een licht op ons pad toe te zingen.
Dan gaan wij nu samen bidden. Heer onze God, dank u wel dat wij thuis verbonden mogen zijn met de dienst en hier aanwezig mogen zijn in het kerkgebouw. En we danken u dat wij dat zijn met oude mensen en jonge mensen, volwassenen en kinderen, jongelui. We danken u dat wij zo gemeente mogen zijn. Wij hebben op deze zondagmorgen nog veel meer te danken. Namelijk voor uw zegen die u vorige week met ons hebt meegegeven en die we ook inderdaad ontvangen hebben in de afgelopen dagen. Het was in heel veel opzichten fijn om te leven en om ons eigen leven te leven, dat u ons schenkt, elke dag opnieuw. Wij zijn bevoorrechte mensen met de relaties die we hebben, het werk dat we hebben, de rust die we ontvangen. De kinderen of de kleinkinderen die we hebben, de vrienden, wat zijn wij geweldig gezegend. Maar tegelijkertijd was er natuurlijk ook verdriet en zorg en pijn en eenzaamheid. Ja, ook al die andere dingen. En soms hebben ze elkaar in ons eigen leven zelfs afgewisseld. Dat wij nog gelukkig waren op de morgen van een dag en 's avonds verdrietig waren. Ook dat kan. Maar één ding weten we zeker, dat u er ook dan bij was en dat u ons ook dan bij de hand genomen hebt om ons verder de weg te wijzen in ons leven dat misschien dan moeilijk was. Heer in de hemel, we danken u dat uw woord bij ons was en ook nu weer geopend mag worden, al geopend is, dat we dat woord weer mogen meenemen in de nieuwe week. Wij loven en prijzen uw naam ook, al zingend en al biddend, vanwege wie u bent door Jezus uw Zoon. Want dat hebben we ook nodig, dat u ons genadig bent, omwille van hem, dat u ons vergeving schenkt van onze zonden. Wij danken u en bidden u om een goede dienst. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan uit de Bijbel lezen. Ik heb één gedeelte uitgezocht, 2 Korinthe 6. En ik ga preken over het woord geduld. Nou, dat komen we één keer tegen in 2 Korinthe 6. Ik lees vers 1 tot 12. Als medearbeiders van God roepen wij, zegt Paulus, u er ook toe op, de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. Want hij zegt, in de tijd van welbehagen heb ik u verhoord en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God. In veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, daar hebben jullie het woord geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als misleiders en toch waarachtigen, als onbekenden en toch bekenden, als stervenden en zie wij leven, als bestraft en toch niet gedood, als bedroefden maar toch steeds blij, als armen, maar die toch vele rijk maken, als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Onze mond heeft zich vrijmoedig voor u geopend, Korintiërs. Ons hart staat wijd open. U neemt geen kleine plaats in ons hart in, maar zelf bent u enghartig. Zet dan ook van uw kant, ik spreek als tot mijn kinderen, uw hart wijd open. Nou, daar kan ik wel 10 preken over maken. Maar ik beperk me tot 1 woordje. Maar uiteraard zal ik ook wel iets zeggen van het gedeelte eromheen. Geduld. Wij gaan voor de preek nog zingen. Psalm 140, vers 5, 6 en 7. 140, vers 5, 6 en 7. Na de preek zingen wij Psalm 141, vers 3, 7 en 9. 141, 3, 7 en 9. 2 Korinthe 6. Daar neem ik het woordje geduld. Tussen al die andere woorden van Paulus, dan neem ik dat eruit. Goed. Jongens, thuis en hier in de kerk. Het gaat over geduld, hè? Nou, daar kunnen jullie wel iets bij voorstellen. Als ik aan jullie vraag, is papa geduldig? Of is mama geduldig? Of jullie, ah, nou kijk, jullie zitten op school. Is de juf geduldig of de meester, is die geduldig? En zo kan ik het ook nog wel doorgaan, hè? Ook met de volwassenen. Is op uw werk, zijn uw collega's geduldig, uw baas? Of als je, nou, ik noem maar wat, als je in op de dagbesteding komt, dat is jouw werk, zijn daar de mensen die daar werken met jou geduldig? Maar wat is dat dan, geduldig? Nou, ja, dat wil zeggen, misschien kan ik het beter zeggen, wat ongeduldig is. Als iemand ongeduldig is, dan is die snel boos. Als het niet naar zijn zin gaat, dan is die snel chagrijnig als hij iets niet leuk vindt. Ja, en er zijn heel veel mensen snel boos en snel chagrijnig. En die doen dan kattig en vervelend en onaardig tegen je. En dan denk je, dat is niet geduldig. Ja, ik kom weer even terug op die juf of die meester. Stel nou dat de hele klas druk is, hè. Jullie zitten allemaal te kletsen en te kwebbelen en te draaien. Dan zegt de juf, ik wil dat het nu stil is. Ja, en dan? Als jullie dan niet stil zijn, dan zegt de juf, ik wil nu echt dat het stil is. En als jullie dan nog niet stil zijn, nou, ik geef de juf het te doen, hoor, om dan geduldig te blijven. Want het zou best kunnen dat je juf dan toch zegt, en nou is het afgelopen. Mijn geduld is op. Mijn geduld is op. Dan wordt ze dus ongeduldig. Nee, ik denk niet dat jouw juf een uur staat te wachten met haar armen over elkaar, tot de hele klas uit zichzelf stil is. Dat zou wel heel geduldig zijn, maar ik denk het niet. Als je geduldig bent, ja, dan kun je inderdaad lang wachten en je wordt niet boos. Maar heel veel mensen zijn ongeduldig. En we snappen dat soms heel goed. Maar ik vraag het natuurlijk nu vooral over anderen, hè. Ik heb ook wel eens een juf gesproken die zegt, mijn kinderen schreeuwen zo snel. Mijn leerlingen zijn zo ongeduldig, naar elkaar toe en naar mij toe. Dus ik kan ook tegen jullie vaders en moeders zeggen, is je dochter geduldig, je dochter van 10 of je zoon van 14, of is die ongeduldig? Nou, oké, okay. Daar gaan we over nadenken. Want er is wat aan de hand met Paulus en de mensen in Korinthe. Ja, hier is wel eens wat aan de knikker, in de kerk ook. Maar daar is ook wat, er is ook het een en ander niet goed gegaan. En Paulus die heeft, nou ja, ik ga nou niet zeggen ruzie met de mensen in Korinthe, maar ze kunnen niet goed met elkaar opschieten. En ja, het komt, heel eerlijk gezegd, door de mensen in Korinthe. Want die mensen in Korinthe die kijken op Paulus neer. Die willen niet zoveel van Paulus weten. En in het stukje dat wij nu gelezen hebben, gaat Paulus hen oproepen om de relatie met hem te verbeteren. En hij gaat ook uitleggen hoe hij er zelf in staat. Dus Paulus, die wil toch vooral de band met de mensen in Korinthe goed houden en goed krijgen, voor zover daar inderdaad wrijving is. En dan roept hij de mensen in Korinthe op tot het volgende. Hij zegt, gaan jullie nou ook eens van genade leven? Want dit is de tijd van God. Dit is de tijd waarin de Heere God wil dat jullie, wij allemaal natuurlijk, jullie als gelovige mensen laten zien in je handel en in je wandel wat het is om de genade van God ontvangen te hebben. Als je de genade van God ontvangen hebt, dan verandert je hele leven. Dan verandert ook de manier waarop je met de dingen omgaat die je moeilijk vindt. En dan verandert ook de manier waarop je omgaat met de mensen die je moeilijk vindt. Ga nou toch eens van, jullie preken wel over genade en jullie zingen wel over genade, maar ga er ook eens naar leven. En laat dat, nou ja, ik vul natuurlijk ook dingen aan ten opzichte van wat Paulus zegt, om het begrijpelijk te maken. Laat dan ook blijken dat je van genade leeft in je omgang met mij. Want ik probeer dat ook. Ik leef zelf ook van genade en dat laat ik zien aan jullie. Ik leef ook niet van mijn eigen goedheid, van ik ben geweldig en jullie zijn niet geweldig. Ik leef van genade, dat ik het moet hebben van wat God mij schenkt en wat ik niet verdien. En van daaruit probeer ik ook om te gaan met jullie, bijvoorbeeld. Hij zegt, ik wil alleen maar de Heere God dienen. Op een hele bijzondere manier natuurlijk. Ik ben dienaar van de Heere God. Maar ja, dat geldt natuurlijk van ons allemaal. Hè? En dat vraag ik dan ook maar gelijk aan jullie. Want als ik tegen jullie zeg, zijn jullie geduldig? Dan denk ik dat er bij sommige mensen toch ook wel iets gaat rinkelen in hun hoofd. Van, oh help, mijn man. Hoe moet ik daarmee omgaan? Of, oh help, mijn vrouw. Of mijn vader, of mijn moeder, of mijn kind, of mijn buurman. Ik geduldig. Paulus die zegt, ik wil alleen maar als dienaar van God leven. Ga nou eens kijken naar die ander die jou het leven moeilijk maakt vanuit dit perspectief. Ik wil in deze moeilijke relatie alleen maar leven als dienaar van God. Ik wil alleen maar doen wat God van mij vraagt. Ja, ik wil doen wat God van mij vraagt als collega van die collega met wie ik moeilijk door één deur kan. Ik wil doen wat God van mij vraagt in mijn gezin of in mijn familie tegenover die of die met wie ik toch wel regelmatig een akkefietje heb. In de kerk. Ik wil hier alleen maar doen wat God van mij vraagt ten opzichte van die broeder of die zuster. Vul maar aan. Paulus zegt het tegen die Korintiërs. Ik heb alleen maar een dienstknecht van God. Jullie denken dat ik van alles en nog wat wil, of niet wil, of dat ik eigenwijs ben of niet. Ik wil alleen maar doen wat God van mij vraagt. En wat hoort daar dan bij? En dat legt hij uit. Dan vertelt hij voorbeelden van ik wil helemaal niet mijzelf bewijzen, ik wil alleen maar laten zien dat ik God dien in volharding, in verdrukkingen, in de moeilijkheden die ik meegemaakt heb, wil ik alleen maar God dienen. In de gevangenis waarin ik gezeten heb, in mijn slapeloze nachten, hij noemt allerlei dingen op. Ik heb alleen maar God willen dienen en daarbij heb ik niemand aanstoot willen geven. Denken jullie nou echt dat ik jullie wil dwarsbomen? Dat ik jullie leven moeilijk wil maken? Nee, natuurlijk niet. Want als ik jullie aanstoot geef, dan weet ik dat God gelasterd wordt. Dat jullie zeggen, is dat nou die vrome Paulus? Is dat nou die man die door God gered is? Nee, ik wil helemaal geen aanstoot geven. Ja, dus op uw werk, of op school, of in de familie. Ik wil alleen maar God dienen. Ik wil jullie helemaal niet ergeren of dwars zitten. Paulus die zegt, in al die dingen heb ik juist een voorbeeld willen zijn van gehoorzaamheid aan God. En ik heb het willen volhouden, niet alleen als ik moeilijke mensen tegenkwam, maar ook als ik tegenslagen had. Hè? Want dat geduld, daar zit altijd iets dubbels in. Dat is bij moeilijke mensen en bij moeilijke dingen, zeg maar. Als je ziek wordt, dat is een moeilijk ding, maar dan moet je ook geduld hebben. Maar als je een conflict hebt, dan heb je met moeilijke mensen te maken. Paulus zegt, in al die dingen, in de dingen die me tegenzaten, en in de mens, bij de mensen die me tegenzaten, ik heb nooit anders willen doen dan God dienen en niet mijn eigen eer willen zoeken. En dan komt hij bij vers 6 en dan zegt hij, ja, ik heb God willen dienen in reinheid. Nou, daar bedoelt hij eerlijkheid mee, zuiver. Zoals wij zeggen, nou, die man die heeft, of die vrouw die heeft een zuiver hart, die is eerlijk van binnen. Dat is niet opgepoetst, dat is niet een mooie buitenkant en een slechte binnenkant, die is zuiver. Ik heb geprobeerd rein, zuiver te zijn voor jullie. Ik heb geprobeerd, zegt hij, vanuit kennis te leven. En dat bedoelt hij vanuit de kennis van het woord van God. Ik heb geprobeerd te leven en te handelen van wat ik geleerd heb in de Bijbel. Wat ik geleerd heb van de Heere God zelf. Ik heb tegenover jullie geduldig willen zijn. In geduld laten zien wie God is voor mij en wie God is voor jullie. Nou, dan zijn we daar, bij het woord geduld. Hij zegt, dat heb ik echt geprobeerd, geduldig te zijn. Het oude Nederlandse woord is langmoedig. Nou, daar zit het woord lang in, lang van gemoed. Je houdt het heel lang vol, voordat je ongeduldig wordt. Je houdt het heel lang vol, voordat je boos wordt of geïrriteerd wordt. Voordat je begint te zuchten en te klagen. Ja, want het leven is natuurlijk best lastig. Jongens, niet alles is leuk wat je meemaakt. Thuis of op school met andere mensen. En niet alles is leuk wat je meemaakt, wat je overkomt aan verdriet en andere dingen. Die je helemaal niet wil. Maar Paulus zegt, ik heb daarin altijd geduldig willen zijn. Dus dat geldt ook voor, ja, hij noemt dan dus gevangenissen, oproer, hard werken, ingespannen arbeid, niet slapen enzovoort. Ik heb altijd geduldig willen zijn. Lijkt een beetje op wat de catechismus zegt, als het gaat over Gods trouwe zorg, zondag 10, dan zegt de Heidelbergse catechismus, laten wij in voorspoed dankbaar zijn en in tegenspoed geduldig. Als tegenslagen je treffen, als mensen je dwarsbomen, laten wij geduldig zijn. Als je gebed niet verhoord wordt, ja, dat is dus niet alleen geduldig zijn tegenover mensen, maar dat is natuurlijk ook geduldig zijn tegenover God. We hebben die Psalm 140 gezongen, nou, daar hoor je iets van David, die zo snel mogelijk geholpen wil worden door God. Nou, geloof het maar, dat je bidt, Heere, help mij, want het gaat zo moeilijk tussen mij en mijn vader of mij en mijn zoon. Heere, help mij, want het gaat zo moeilijk tussen mij en, nou, noemt u maar op. Je kunt dan je geduld soms moeilijk bewaren tegenover mensen, maar je kunt je geduld soms ook moeilijk bewaren tegenover God. Want dan denk je, waarom laat hij mij nou wachten? Waarom doet hij nou niet wat ik vraag? Nee, zegt Paulus, ik heb in geduld willen volhouden tegenover jullie, maar dat geduld is ook geduld tegenover God in de beproevingen die hij meegemaakt heeft. Volharden, ja, dat is het dus ook, volhouden. Volhouden in het contact dat je hebt met die moeilijke ander. Ja, zoals Paulus het wil volhouden met de Korintiërs. Volhouden om je leven te leven met de Heere God, die jouw gebed misschien niet verhoort. Ja, geduldig zijn, dat is het omgekeerde van boos worden, ongeduldig zijn, klagen, het omgekeerde van breken met mensen. Ik ga weg met jou, ik moet je niet meer. Het omgekeerde van weglopen. Ik ga weg uit deze gemeente, want zus en zo, nou ben ik het zat. Het is het omgekeerde van, ja, zelfs van ongelovig worden. Want als ik tegen u zeg, je moet ook geduldig zijn tegenover God. Hè, Paulus zegt, ik heb gevast. Nou, en dat zal hij niet één keer gedaan hebben, om God te vermurwen. Maar, ja, God heeft ook niet al de gebeden van Paulus verhoord, hè. Hij had een doorn in zijn vlees, zegt hij, waar hij heel vaak over gebeden heeft. Maar God heeft niet naar hem geluisterd. En als je dan ongeduldig wordt met God, weet je hoe we dat noemen? Dat noem je ongeloof. Ongeloof, dat zijn... Want als mensen nou zeggen, nee hoor, ik geloof niet meer. Weet je wat dat is? Dan zeggen ze eigenlijk, ik heb geen geduld meer met God. Het heeft me nou lang genoeg geduurd hoor. Ik heb nou geprobeerd met God te leven. Nou, het heeft mijn leven niet veranderd. Heeft mijn leven niet verbeterd. En ik heb er geen voorspoed door gekregen of wat dan ook. Sterker nog, mijn leven is zelfs moeilijk gebleven. Nee hoor, ik ben mijn geduld met God kwijt. Dat heet ongeloof. Ongeloof is geen geduld meer hebben met God. He, zoals wij geen geduld meer hebben met elkaar en dan weggaan of een ander wegsturen. He, als mama boos is, ga maar naar je kamer. En dan wil ze je niet meer zien. Zo zijn we dan ongeduldig geworden tegenover God. Ik wil u niet meer zien. Blijft u maar in de hemel, ik heb u niet meer nodig. Ongeduld met God. Ja, dat kan. Maar Paulus die zegt, nee, ik heb altijd geduldig willen zijn. En dan vult hij het aan met, in vriendelijkheid, in ongeveinsde liefde. Ik heb altijd geduldig willen zijn, omdat ik van jullie houd. Als mijn kinderen, zegt hij eentje verderop. Dat is mijn beweegreden. Ik ben geduldig, ja zelfs tegenover de Heere God, hè. God moet geduld hebben met ons, dat heb ik nog niet gezegd, maar dat snapt u wel, hè. Maar hij zegt, bij wijze van spreken, mijn geduld, dat heeft te maken met mijn liefde. En zoals hij tegen de Korintiërs zegt, ik hou van jullie, zo heeft Paulus natuurlijk ook altijd gezegd, ik hou intens van de Heer Jezus. Ik hou van God. En daarom probeer ik het vol te houden, om met hem te leven. Ook al is mijn leven niet altijd eenvoudig. Vriendelijkheid, ja? Als mama boos op jullie geweest is, of papa, of de juf, weet ik het, en die zijn daarna, is het toch weer goed. Ja, waarom doet je moeder dat dan? Dat doet ze omdat ze van je houdt. En waarom gaat ze dan toch weer met jou verder, en toch weer opnieuw beginnen? Omdat ze van je houdt. En waarom, als je pa moeilijk is, of je ma moeilijk is, of je oma, of je opa, waarom ga je toch weer naar je oma toe? Ja, dat hoop ik tenminste, omdat je van je oma houdt. En daarom ben je geduldig en probeer je het vol te houden. En beste mensen, mannen en vrouwen, in je huwelijk, houden van. Houden van betekent ook dat je geduld hebt met, hè. Ja. Die vrouwen die tegen hun man zeggen, al 30 jaar zeg ik tegen je. Ja, dan denk ik, waarom zeg ik dat nou nog 30 jaar? Of al 30 jaar, dan weet je toch dat die kerel zo in elkaar steekt. En andersom. Dus ook daar wordt heel veel geduld van jullie gevraagd. Omdat je van elkaar houdt. Als het goed is. Ik hoop het. En omdat je daarvoor gaat. Vriendelijkheid. Ongeveinsde liefde. Er is zoveel negativiteit. Moet dus letten op elkaar. Hoe wij zitten te hakken op elkaar. Hoe vaak wij negatief reageren op elkaar. Juist in gezinnen ook. En dat doen die Korintiërs dus ook tegenover Paulus. En Paulus zegt, nee, doe dat nou niet. Leef nou vanuit geduld met elkaar. En vanuit vriendelijkheid. En vanuit ongeveinsde liefde. Ongeveinsd. Liefde die je niet speelt. Liefde die uit je hart komt. Ga zo met elkaar om. Heb ik bij jullie gewild. En ik vraag dat nu van jullie. Nou, betekent dat dan dat je, ja, wat ben je dan als je zo geduldig bent? Ben je dan, ja, wij noemen dat stoïcijns. Stoïcijns, onaangedaan, is dat het? Van, oh, er gebeurt van alles en er zijn heel veel leuke of heel veel niet leuke dingen. Maar jij blijft helemaal kalm. Is dat het? Dan ben je onaangedaan. Nee, dat is niet wat Paulus bedoelt. Paulus bedoelt niet dat wij onaangedaan moeten zijn. Hij bedoelt met het geduld dat wij het geduld van God laten zien. Hij heeft niet anders willen laten zien dat hij een dienaar van God is. En in het geduld dat hij heeft, wil hij iets laten zien van het geduld van God. Maar het geduld van God, dat is niet omdat de Heere God niet aangedaan is, dat de Heere God denkt, nou, wat kan mij het nou toch schelen, er is genoeg ellende, laat ik me er maar niet mee bemoeien. Nee, zo is de Heere God niet. De Heere God die is juist zeer betrokken. Dus dat geduld is niet omdat ik de relatie op een laag pitje zet. Nee, het geduld is juist het geduld van God die zeer betrokken is. Ik citeer zomaar één vers uit Exodus van Mozes. De Heere God die verschijnt aan Mozes en de Heere God die ging aan hem voorbij. En dan zegt Mozes, die roept dan God aan, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Dat geduld van God is juist het geduld waarin hij zijn goedheid wil delen. Het geduld van God, dat is het geduld waarmee hij mensen wil redden. Waarin die ruimte schept om zijn genade te delen met mensen. Dat is niet omdat de Heere God zijn hart op slot doet, van laat ik me er maar niks van aantrekken, laat ik het maar over me heen laten komen, hoe mijn volk zich gedraagt. Nee, het geduld van God is juist dat God hoopt en eraan werkt dat dat volk anders wordt, dat dat volk anders gaat leven, dat ze van zijn genade gaan leven, dat ze door hem gered willen worden. Dat geduld, dat is juist de uitdrukking van zijn liefde en helemaal niet van zijn onverschilligheid. Dat is dat stoïcijnse van, bij wijze van spreken, je huis staat in brand en je staat er rustig naar te kijken. Ja, dat is het geduld niet waar we het hier over hebben. Het is juist een geduld in grote betrokkenheid, zoals God geduldig is, juist omdat hij ons wil behouden en redden. Geduldig zijn met je kind, dat is niet dat je denkt, ach, laat maar zitten, hij zoekt het maar uit. Nee, geduldig zijn met je kind is juist omdat je je kind op het rechte spoor wil houden. En daarom blijf je de relatie voeden. Geduldig zijn met je man en je vrouw, dat is niet omdat je denkt, kook maar gaar in je eigen sop. Nee, geduldig zijn is juist dat je je relatie vorm wil geven en wil redden als die misschien wel op springen staat. Het geduld van God is een hoogste vorm van betrokkenheid. Heeft dat dan niet met je karakter te maken? Dat de ene mens gewoon geduldiger is dan de andere? Ja, dat kan toch? Dat je zegt, oh ja, mijn broer die is zo geduldig, maar mijn zus die is ongeduldig. De ene collega is veel geduldig. Ja, natuurlijk, dat is zo. Het heeft met karakter te maken, of je wat geduldiger bent of niet. En toch is dat ook weer niet wat Paulus bedoelt. Paulus die zegt niet alleen tegen één bepaalde groep mensen dat ze geduldig moeten zijn. En hij houdt er ook maar geen rekening mee dat dat voor de een moeilijker is dan voor de ander. Want Paulus zegt dat geduld te maken heeft met je keuze, wat je wilt. En dan zal het best voor de een moeilijker zijn dan voor de ander. Maar hij zegt het zo ook tegen de Korintiërs. Hij zegt tegen de mensen, dat zegt hij aan het einde van het stukje dat we gelezen hebben, dat hij hoopt dat ze ervoor gaan om geduldig te worden. Letterlijk, ik pak het er weer even bij, dan zegt hij, ons hart, dan bedoelt hij zijn eigen hart, hij spreekt in meervoud, ons hart staat voor u open, u neemt geen kleine plaats in ons hart, maar zelf bent u enghartig. Jullie laten zo weinig andere mensen in jouw hart toe. En jullie laten zo weinig ook moeilijke mensen in jouw hart toe. Zet dan ook van uw kant, ik spreek als tot mijn kinderen, uw hart wijd open. Dus hij zegt niet, het heeft te maken met je karakter. Hij zegt, het heeft te maken met je hart. En het heeft te maken met je hart, of dat open staat, of dat jij elke keer de deur dicht doet voor een ander. En hij zegt tegen de Korintiërs: ik zet mijn hart wijd open voor jullie. Maar waar blijven jullie nou? Jullie doen dat hart elke keer dicht. Jullie doen de deur op slot. En dan zeggen jullie tegen mij: oh nee, Paulus, laat maar. Jullie moeten je hart eens openzetten voor elkaar. En openzetten voor mij. En dat is een keuze die je maakt in de navolging van de Heer Jezus Christus. Dat is een keuze die je maakt omdat je het geduld van God wilt laten zien. Is dat dan makkelijk? Nee, dat is niet altijd makkelijk. Het is al moeilijk om geduldig te zijn als je moe bent. En het is zeker moeilijk om geduldig te zijn als je aan alle kanten beproefd wordt. Als je verdriet hebt en dan ook nog weer in je relaties enzovoort gedoe. Is dat dan makkelijk? Nee, dat zeg ik toch niet, dat het altijd makkelijk is. Maar het is een gelovige keuze. Dat je zegt: en toch wil ik het volhouden, volharden, lang van moed zijn. Omdat ik daarin iets wil laten zien van wat God van mij vraagt. Moet je dan een held zijn? Nee, ook niet. Nee, je mag heel gewoon zijn. Gewoon Jantje, Pietje, Klaasje, hoe je ook. Je mag heel gewoon zijn. Maar waar komt het dan vandaan als ik het moeilijk vind? Ik weet dat wel, want dat is het enige woordje wat ik nog heb overgeslagen. In vers 6, daar zegt Paulus ook: in de Heilige Geest. Want dat geduld, dat is een zaadje van de Heilige Geest. Dus niet, ik zeg, je moet ervoor kiezen, hè. Maar dat doe je niet in eigen kracht. Dat doe je niet met de mededeling: kijk, ik eens, ik ben zo geduldig, daar heb ik voor gekozen. Wel nee, dat is het ook niet. Geduldig zijn, dat doe je in dankbaarheid. Omdat de Heilige Geest het zaadje van het geduld in jouw hart geplant heeft. En dat zaadje plant de Heilige Geest zelfs in harten van moeilijke mensen, hoor. Als je op je knieën gaat en daarom bidt, daarvoor vraagt: Heilige Geest. In dat rijtje van de vrucht van de geest in de Galatenbrief staat ook het woord geduld. Dat is echt iets wat de Heilige Geest in je leven werkt. En het is er niet van de ene dag op de andere heel groot. Nee, een zaadje, dat moet groeien, groeien, groeien. Hè? Een vrucht die groeit, dat gaat niet in één keer. Dus dat is vallen en opstaan, dat weet ik wel. Maar het is een vrucht van de geest die God je wil geven. Kinderen. Jongens, zijn jullie driftig? Zijn jullie snel boos? Of zijn jullie geduldig? Zegt mama of papa wel eens: wees nou toch eens geduldig. Of valt dat wel mee? Als je geduldig wil zijn, als je geduldig wil worden, mag je het vragen aan de Heilige Geest. Wilt u dat zaadje laten groeien tot een prachtige vrucht in mijn leven? Laatste vraag. Hoe lang moet je het volhouden om geduldig te zijn? Ja? Dat vragen mensen wel. Misschien maakt u het wel eens mee in het pastoraat. Dat iemand zegt: mijn kind of mijn man of mijn vader, hoe lang moet ik nou nog volhouden om geduldig te blijven? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ja, en toch weet ik het wel. Ik weet, dat staat niet in dit gedeelte. Ik weet wat Paulus zou zeggen. Paulus zou zeggen: je moet het volhouden tot de jongste dag. Hè? Ja. Je moet het volhouden om geduldig te zijn totdat Jezus weerkomt. Hoe lang is dat dan? Ja, dat weet ik niet. De Heer Jezus kan vandaag terugkomen. Dan hoef je het nog maar één dag vol te houden. De Heer Jezus kan morgen terugkomen. Dan hoef je het nog maar 2 dagen vol te houden. Hoe lang moeten wij geduldig zijn met elkaar? Geduldig zijn tot de jongste dag. En eigenlijk is het dan genoeg om maar 1 dag geduldig te zijn. Je hoeft het alleen nog maar vandaag vol te houden, want misschien komt de Heer Jezus morgen terug. En als je het morgen weer aan jezelf vraagt: hoe lang moet ik dit nog volhouden? Nou, dan mag je tegen jezelf zeggen: ik hoef het nog maar 1 dag vol te houden, want misschien komt de Heer Jezus morgen terug. En zo houden we het vol tot de jongste dag als Jezus terugkomt. Hem volgen wij na als wij nu geduldig zijn met elkaar. Amen. Deze psalm eindigde, zoals we hem zongen, wel heel verdrietig. Ik had vers 9 opgegeven, als ik dat goed gedaan heb, en niet vers 8 van 141. En vers 9 luidt: David wordt beproefd, doch op u zien mijn schreiende ogen, op u betrouw ik in het verdriet, verlaat ontbloot mijn ziel toch niet, o Heer, o eeuwig alvermogen. Dus het vertrouwen op God doet het hem volhouden. Wij gaan bidden en voorbeden doen. We denken aan mevrouw Arends Scholtes uit de Mariahof, die aanstaande dinsdag een heupoperatie moet ondergaan. Wij denken aan aan Roy en Carline Jager van Dijk. 2 weken geleden is Daniel bij hen geboren, maar afgelopen vrijdag hebben zij een groot verdriet gekregen, omdat de vader van Roy onverwacht overleden is. Laten wij danken en bidden. Heere God, laten wij allereerst maar danken voor uw grote geduld. Uw geduld waarin uw betrokkenheid juist blijkt. Niet uw onverschilligheid, maar uw geduld waarmee u eigenlijk laat zien dat u ons de zaligheid gunt. U wacht, Heer Jezus, u wacht zelfs met het terugkomen, zodat er nog zoveel mogelijk mensen behouden worden. Uw geduld is uit op onze redding. En daar danken wij u voor. En wij bidden u dat wij daar iets van laten zien in de wijze waarop wij gemeente zijn, waarop wij gezin zijn of familie zijn, waarop wij vrienden zijn, waarop wij met andere mensen omgaan, op school of op ons werk of waar dan ook. Heer in de hemel, Paulus die leert die Korintiërs hoe het moet, maar hij leert ook ons hoe het moet. Laten wij in oprechte vriendelijkheid en met een liefdevol hart dat openstaat voor anderen, juist omgaan met elkaar als er moeilijke dingen zijn. We bidden dat wij geduldig zijn in de komende week, thuis, hier in Ochten of waar we ook wonen. Dat wij geduldig zijn als we nog een paar dagen naar school moeten, op de basisschool in Ochten of de middelbare school in Kesteren of Veenendaal. Dat wij geduldig zijn op ons werk, waar we dat ook zijn, waar we ook zijn in Arnhem of in Utrecht. Dat wij geduldig zijn in ons gezinsvervangend huis in Geldermalsen of waar dan ook. Vader in de hemel, deze boodschap, dit zaadje van de Heilige Geest gaat zo met ons mee. De kerk in, maar als het ware zelfs het land in. Opdat het daar mag gaan groeien en de mensen iets zien van wat wij hier vanavond, vanmorgen ontvangen hebben. We bidden voor die mensen die in moeizame relaties leven en daar eigenlijk geen kant mee op kunnen. Dat ze in de spiegel kijken, eerst zien of ze zelf geduldig zijn en waar dat geduld uit voortkomt, uit wat voor hart, en dat ze daarna elkaar erop durven aanspreken. Elkaar vragen stellen, zoals Paulus de mensen in Korinthe aanspreekt, om er juist samen uit te komen. Helpt u hen daarbij. We bidden om meer geduld in onze samenleving, want de mensen worden steeds ongeduldiger, steeds meer hun eigen belang komt voorop te staan en dat willen ze nu vervuld zien. We bidden om meer geduldige omgang met elkaar, ook in de crisistijd. We vragen om de wijsheid die dan ook nodig is voor degene die aan allerlei moeilijke processen leiding te geven hebben. Onze overheid dragen wij aan u op, maar ook alle mensen die medische beslissingen moeten nemen. We bidden u voor elkaar, we bidden voor de zieken, voor alle zieken thuis en degene die behandeld worden, mensen met een psychische zorg dragen wij ook aan u op. We bidden voor mevrouw Arends dat ze bekwaam geholpen mag worden als ze dinsdag naar het ziekenhuis moet. We bidden voor Roy en Carline en hun zoontje. We bidden dat ze in deze dagen van verdriet het zicht op u niet kwijtraken. Wat is het moeilijk om van vreugde ineens over te gaan in verdriet. We bidden u dat ze het volhouden, dat ze geduldig zijn, ook in de vermoeiende dagen van rouw, en dat ze ook geduldig zijn met u, het geloof mogen vasthouden. We bidden voor de kinderen van de zondagsschool en de kindernevendienst. Ze hebben een mooie, leerzame periode gehad en nu afgerond. We bidden dat u met ze meegaat en dat het geloof in hun hart mag groeien en vrucht dragen. We danken u voor degenen die leiding geven aan de kindernevendienst en de zondagsschool, dat zij met de gaven die u hen geschonken hebt, en dat geldt natuurlijk voor alle anderen in het jeugdwerk, kerkenwerk, dat zij met de gaven die u hen geschonken hebt iets mogen doorgeven van uw genade. Vader in de hemel, Heere Jezus Christus, Heilige Geest, hoor ons gebed. Amen. Dit is het moment van de collecte. Nou, dat gaat dan anders dan anders. Maar ook voor de mensen thuis geldt. U hebt een QR-code en die kunt u gebruiken. En de mensen bij de, in de kerk zelf kunnen bij de uitgang hun gaven geven. Wij zingen nu nog over de Heilige Geest uit Weerklank de twee versen van lied 192. Lied 192 uit Weerklank. Samen met de mensen thuis bidden wij nu om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.